Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Bij aflevering 121, deel A van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. Dit is de special!
En voor wie naar de intro heeft geluisterd, heeft misschien iets speciaals opgemerkt. Het is een keer eens iets anders geweest.
Ik hoop dat jullie het hebben opgemerkt.
Dit is een ideetje van ons nieuw lid van de Volksjury, van Jens. Jens gaat zich vanaf nu bekommeren om de montage. En die jongen had al tal van leuke ideeën eigenlijk. Dus...
Welkom Jens, dank je wel alvast. Besef dat er nu iemand is die naar ons gewauwel moet luisteren. Ja, die wordt verplicht.
Ja. Moet. Nu hoort daar wel voor vergoed natuurlijk. Dat wel. Bon, oké. Hoe gaat het?
Het gaat. het was een verschrikkelijke drukke week. Nee, laat ons eerlijk zijn. Het was een verschrikkelijk drukke maand tot nu toe voor ons beiden. We hebben hard moeten werken aan allerlei dingen, waaronder deze special. En dit was de laatste week in toeloop naar de voorbereidingen. En zo zijn wij dan. Dan gaan wij in overdrive. Doen we de laatste dingen. Ik had elke avond vrijgemaakt om hier verder aan te werken. En de nacht van donderdag op vrijdag werd ik 's nachts wakker met een borrelend gevoel in mijn buik. En ik dacht, fuck, want ik moet zaterdag een special opnemen. Ja, ik ga jullie de details besparen, maar ik was dus zeer ziek. En dan bleek dat er nog 6 mensen op het werk ziek waren. Dus we denken dat daar een klein voedselvergiftigingske is
maar
rondgegaan.
Ik wist ook onmiddellijk dat er iets was met u, want we hadden een mails gekregen en zo. En jij bent normaal de eerste die zegt, heb je dit al gezien? Mm-hmm. Want ik ben iets later wakker dan Laura altijd. Dus ik dacht al, raar dat ik hier nog niks van heb gehoord. Ik was zo de eerste die melding deed van, hey, we hebben een mail gehad. En dan... En dan lag er zo gewoon de foto met cola. Zo, het gaat niet.
Nee. Dus ik heb platte cola gedronken voor 24 uur. Droge crackers gegeten, mijn zetel niet uitgekomen. En ik ben er wel door, denk ik.
Ja, ik moet wel zeggen, toen ik aankwam, toen vond ik dat je er nog steeds slappekes uitzag. Ja. Als het ware, zo ben ik niet gewend
nee,
van
ik
u.
Weet het.
Maar... Ik denk dat we alle twee wel hyped genoeg zijn om dit te doen. De adrenaline is er
weer. Ik heb er ook gewoon heel veel zin in. Dus ik was ook kwaad op mijn lichaam dat het nu net het liet afweten. Fuck it.
Je bent er. We zijn het aan het opnemen.
It's happening.
So far, so good.
Yes. Hoe is het met u?
Ook goed, niet ziek geweest. Allee, knock on wood. Nee, ik heb ook goed gewerkt aan de voorbereiding. En ik had... Gisteren vrijdag had ik mezelf ook nog voorgenomen. Oké, dat is nog een dag dat ik kan voorbereiden als ik wil, maar liever niet, want ik zou ook graag gewoon nog iets met Aniek willen gaan doen. En streber als ik ben, is me dat gelukt.
Classic.
En we zijn gaan minigolfen. En wat dat grappig was, dus je begint aan en ja, je staat dan soms zo in de rij te wachten op de vorige mensen. En achter ons komen 4 gepensioneerden. En wij zeiden, oké, die gaan dat op hun gemakske doen. We moeten ons niet gerushed voelen om hier snel door te gaan. En ik heb die zo in de gaten en ik zo... Die doen dat wel heel snel. Ik zo, raar. En dan hebben die ondertussen ons ook zo in de gaten. Maar dat vind ik moeilijk als je zo aan het minigolfen bent en mensen staan zo te wachten en te kijken hoe dat jij je balken niet naar buiten krijgt. En komen wij te weten... dat die dat op competitief niveau...
Oh, dat meen je niet.
Ja, jawel. En die kwamen even trainen. Maar die hadden ook zo een speciale zak mee, waar dat dan hun stok instak, hun balkjes. En op die stok, waar dat je het vasthoudt, hebben die 2 tjoepetjes. Dus die draaien die stok om als ze klaar zijn. En daarmee kunnen die hun balken mee oprapen.
Heel goed.
En ik was zo jaloers.
En hadden ze zo van die bomberjackets met hun...
Nee. Maar het was misschien ook wat warm.
Hoe kon jij dan weten dat die professioneel waren?
Exact. Ah. Maar ik voelde wel de pressure stijgen om het goed te doen, omdat die de hele tijd achter ons stonden.
En kusten die hun bal voordat die speelden?
Nee, dat niet. Maar dat was echt zo gecontroleerd en die... En dan hebben ze toch voorgelaten, omdat die er wel heel snel doorgingen. En dan... die bleven dan zo wel kijken en dan zo... Dat was te hard.
Maar
die hebben mij dan wel een goede tip gegeven van... Minigolf gaat niet om hard slaan, maar je moet het zachtjes aandoen. En dan heb ik op een gegeven moment wel indruk gemaakt. Dus ik dacht...
Goed.
Ja, wil jij niet bij ons in het team komen? Ik heb de gepensioneerde... Ik heb er indruk op gemaakt. Dus dat was heel bijzonder om te weten dat dat ook... ik had er nooit bij stilgestaan dat dat ook op competitief niveau bestaat. En ik denk... Want ik lachte er dan mee. Ik vond het ook aandoenlijk en leuk. En dan zo... Ja, ik ben dit over 50 jaar.
Weet je, alles kan een wedstrijd... Je kan van alles een wedstrijd maken.
Oh, goed. Het was heerlijk. Heel leuk om te zien.
Maar ja, want ik heb ook... Je bent buiten gaan ja. minigolven. Heel leuk. Ja, het zag er leuk uit.
Het was ook heel mooi weer en zo. Ja. Dus love dit, terwijl je te creperen...
Terwijl ik dood op de zetel lag. Nu, dood op de zetel heb ik wel wat televisie kunnen kijken. Ja. Dat kon ik nog net aan. Ja. En dan toch een kleine fout gemaakt in plaats van, ik weet niet, heruitzendingen van de Kotmadame te kijken. Dacht ik van, ik ga even mijn tv-dingen inhalen dat ik nog moest zien. En ik heb de eerste twee afleveringen van de documentaire reeks God Vergeten gekeken. Is het ontspannend? Nee. Is het van essentieel belang dat je dit ziet? Ja, absoluut. Ja. Het is zeer, zeer, zeer goed gebracht. Het zijn zoveel, zo'n intense, zo'n heftige getuigenissen. Ik was al gedegoteerd van het instituut, de kerk. Ik spreek er niet over geloof. Echt, iedereen mag in zijn privé geloven wat hij wilt, doen wat hij wilt. Het gaat over het instituut van de kerk. Ik word er kotsmisselijk van. En het wordt echt dringend tijd dat we die steken waar ze moeten steken. En dat is in de gevangenis.
Zeker.
Want die fucking verkrachters, pedofielen, misbruikers lopen gewoon nog rond. Wij betalen die. Wij onderhouden die. Dat is om van te kotsen.
Dat is om van te kotsen. Ja, ik heb ook de eerste aflevering al gezien. En op het moment dat er die man is die het boek heeft geschreven, naar zijn kelder gaat en daar staan al die folders... En je doet zo, ja, dit is één slachtoffer, dit is een ander slachtoffer, dit is nog een slachtoffer. En je ziet hoeveel dozen dat hij daar heeft staan met mappetjes. Dat is de waanzin.
Ja, en weten dat hij geen gerechtelijk onderzoek... Nee. Dus je weet dat dit nog niet eens alles is.
Ja.
Waanzinnig, kijk het. En als er politici naar ons luisteren, ik leef niet in die waan, maar stel u voor dat ze er zijn. Ik denk dat we toch eens moeten nadenken of dat we die kerken moeten blijven betalen. Ik wil daar toch... Want ik vind het heel mooi dat iedereen zich nu laat ontopen. En doe het ook, hè, om een statement te maken. Maar dat maakt geen wezenlijk verschil in de financiële steun. Dat ons belastingsgeld wordt gegeven aan de kerk. En ik zou daar toch graag nog eens een tweede meeting over hebben.
Een kleine brainstorm.
Een kleine brainstorm. Kunnen we hier iets aan doen? Dank je wel.
Bon, dan hebben we nog een sponsor.
Ja, een sponsor deze week, dat is HelloFresh. Zijn we altijd zeer blij mee. En ik denk, laat mij in de baan, hè, Silke, laat mij in de baan. Zeg niet dat ik niet de eerste ben die dit heeft bedacht. Maar ik heb deze keer 6 maaltijden gekozen.
Mm-hmm. Amai.
I went full in. En omdat ik ben niet altijd thuis, heb ik eigenlijk 2 maaltijden gekozen van die 6 die ik geprept heb als lunchbox.
Okay.
Dus ik heb een vegetarische Caesar salad bij. En er was een bowl met tonijn bij. En dus in mijn kookbeweging van 1 avond heb ik er dan een 2e box bijgepakt. In mooie potjes gestoken en dan hadden wij lunch.
Wauw.
En jij moet trots op mij zijn, want ik doe nooit meal prepping.
Nee,
en nu heb ik het gedaan. It was meal prepping.
En hoe was dat?
I loved it. Ja, ik vond het heel leuk. Zo'n bowls zijn echt ideaal om mee te pakken als lunch. Ik heb ze meegegeven aan Lucas. Al zijn collega's waren onder de indruk. Die waren zo, oh my god, what is this?
Dat zijn geen gewone boterhammen.
Dat waren geen boterhammen met kaas. Dat was zeker. Nee, dus ik vond het leuk. Het waren ook gerechten die niet super lang duurden. Dus je nam het er gewoon bij. Terwijl dat uw andere patatjes stonden te koken. prept je dat lunchje. En iedereen happy.
Maar dat is keigoed. Ik ben trots op u. Wil jij ook die ervaring die Lara heeft? Wel, dan kunnen wij een kortingscode aanbieden. En dat is HelloJury85. En daarmee kun je tot wel €85 besparen op je eerste 4 boxen. Zowel voor oude en nieuwe HelloFreshers als je meer dan 1 jaar geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. Ik ga de code nog eens herhalen. Dat is HelloJury85. En dan kan iedereen beginnen meal preppen. Vind ik een goed idee.
Leuk.
De special.
Oh my god, kunt je geloven dat het er is? We weten het, dit al. Wij zijn al 6 maanden bezig met dit ding.
Inderdaad. Ik was ook zo aan het denken, hoe zijn we weer op dit onderwerp gekomen?
Het ding is, het is eentje die al lang in onze lijst stond. We hebben lang getwijfeld om het als een aflevering gewoon te brengen.
Ja, ik weet dat nog inderdaad, omdat we hebben het veel als suggestie gekregen. Mm-hmm. En we wilden het een heel graag doen. Maar omdat het gewoon zo complex is allemaal, we wilden ons niet eraan verbranden of zo. Ja. Van dat we echt dingen de bal gingen misslaan. En ik weet niet of dat niet gaat gebeuren.
En nu gaan we gewoon 3 afleveringen lang de bal misslaan.
Kijk,
dat
meer
vonden
entertainment
we leuk.
Voor
ja,
jullie.
Ja, vonden we leuk. Ja, dus ook even een kleine trigger warning voor alle studenten, geschiedenis, alle mensen, alle historici. Laat ons maar rust, oké? We weten dat wij fouten gaan maken. We weten dat we dingen gaan overslaan. Ons doel is, wij werken toe naar die moorden. En de info die essentieel daarvoor is, die hebben we meegenomen. Maar we gaan heel veel laten vallen. Ik ga wel al zeggen, ik heb zeer veel bijgeleerd.
Ik ook. Ik heb nu zoveel weetje datjes.
Ik denk ook, ik ben er vrij zeker van. Ik was echt een goede student in het middelbaar. Maar we hebben hier niks van gezien. Maar echt geen reet.
Ik kan het me ook niet meer herinneren. Mijn eerste herinnering aan de Romanovs is de Disney-film Anastasia.
Het is geen Disney-film. Wist je dat?
Oh!
Dat is zot, hè? Iemand heeft me dat vorige week gezegd. Dat is van een andere. Ik ga het even opzoeken. Ja? Maar ik was ook zo... Ah ja, die Disney-film... Nee, Anastasia. Dat is dezelfde... film. Hij is uit 1997. Het is een animatiefilm van Fox Animation Studios.
Mwah!
Dus geen Disney-film. Ja.
Het had een Disney-film kunnen zijn.
Het is een Disney-film voor iedereen. Met het fantastische liedje. Als december zal komen. Wat mooi. Daar heb ik echt wel de afgelopen maanden mee in mijn hoofd gezeten.
Ja, en het is die film waardoor ik het verhaal ook heb leren kennen, natuurlijk. En ik heb die nu... toen ik een tijdje geleden aan de voorbereiding was begonnen, heb ik hier opnieuw naar gekeken. En ik dacht, oh, het is wel een goede film.
Ik heb hem dus nog niet opnieuw gekeken, maar ik ben vanavond alleen thuis. En ik denk misschien als leuke afsluiter dat ik hem wel ga kijken. Maar iets... vooral een van de hoofdpersonages die jullie zo meteen gaan leren kennen, meneertje Rasputin. Daar is iets... Die ziet er raar uit, hè, in die film.
Ziet er heel vies uit.
Ja, ja.
Dus ik heb er wel van genoten van die film. Omdat, ja, ik wist daar ook niet meer zoveel van die film, omdat ik die heb gezien toen ik klein was. En nu ben ik blij om te weten hoe dat het gaat en hoe dat het echt in zijn werk is gegaan.
Ja, hoe dat dit geen Disney-verhaal is.
Nee, exact. Nee. Exact. Ik heb daar nog een kijktip ook voor.
Ja.
Op Netflix staat The Last Tsar. Vertelt hierover, dat is natuurlijk een beetje gedramatiseerd. Maar het is wel entertaining als je het ook eens met beeld wilt zien.
Ja, het is tof. Er is enerzijds reenactment, maar anderzijds zijn er mensen die erin getuigen. Allee, we zijn er alle twee mee begonnen met de research door die reeks te kijken. Jij hebt gezegd, kijk dan, want dat is echt heel goed. Ik vind dat het vooral een menselijke kant van de hoofdfiguren toont. Je geraakt beter in hun hoofd. Hè. Online kun je heel veel lezen over welke stappen er worden gezet. Maar wie ze zijn als karakter heb ik wel daar meer uitgehaald of zo.
Ja, en dat is wat we nu ook eigenlijk een beetje gaan doen met de afleveringen. Dus elke aflevering schetsen we eerst het beeld van de context in Rusland, hoe dat het daaraan toe gaat. En dan in het tweede deel van de aflevering gaan we altijd over naar de familie meer. Hè, van hoe dat zij daarin verweven
bewegen,
zitten.
Ja,
voilà. Er is mij verteld dat ik mag beginnen.
Jij mag beginnen. Ik wil gewoon nog als allerlaatste zeggen... De hoofdreden voor ons eigenlijk om dit te doen, om deze aflevering te doen, is omdat... En die artikelen leest je als je leest over de Romanovs. Spoiler alert, we weten dat ze sterven op het einde. We weten dat ze vermoord worden. Maar er is heel veel te doen rond die figuur van Anastasia, die het misschien zou overleefd hebben.
Waar ook de niet-Disney-film over gaat.
Ja. En dat is het... Ja, dat is eigenlijk zo het mysterie dat ons enorm getrokken heeft. En daarvoor moet je een deel... daar gaan we dieper in op. Heeft Anastasia dit allemaal overleefd en waar is ze dan?
Oké. goed, dat is voor later.
Dat is voor later. En dan begonnen we, hebben we een onderverdeling gemaakt van wat we in welke aflevering gingen doen. En Silke zegt nu heel mooi, ja, we gaan dan kort de geschiedenis schetsen en kort zeggen hoe het er politiek aan toe gaat. Dus ik doe mijn voorbereiding, ik maak één pagina. Één pagina vind ik al veel. Hè, over de toestand in Rusland voor dit alles plaatsvindt. Ik doe haar document open om eens te kijken hoe dat ze daarna van start gaat. Mevrouw heeft wat, 5 pagina's hierover?
Kijk, ik zat erin. Ja. Ik ben echt in een soort van rabbit hole gekomen. Ook omdat ik persoonlijk vond het heel interessant om te weten hoe dat die Romanovs op de troon zijn geraakt.
Ja, ja. Ik en ook.
maar ik ben iets dieper gegaan. En dat is per ongeluk gebeurd. Ik dacht, ah, oh, dat is leuk, dit is leuk. Oh, ja, moet
dus
ik weten.
We zijn nu 300 voor Christus, Silke. Let's go!
Breng de mensen al niet in de war. Nee, we gaan eraan beginnen.
Naar welk jaartal gaan we dan?
We gaan naar de 14e eeuw.
Oh, oké, okay,
safa. Safa,
maar 3 eeuwen voor ik.
Dus de Romanovs. Die delen hun oorsprong eigenlijk met 24 andere Russische adellijke families. En de stamvader van die adellijke families was een zekere Andrei Kobyla, die in de 14e eeuw leefde. Nu, die man die had de titel van bojaar. Geen idee wat een bojaar is. Nu, binnen de aristocratie in Rusland was dit de hoogste positie die je kon krijgen binnen de adellijke toestanden. En die komen eigenlijk meteen na die van grootvorst of prins. Dus dat is een belangrijke mens. Belangrijke mens. Nu, er zijn zo wat... Niemand weet waar dat die man vandaan komt. Sommigen zeggen, die komt uit Pruisen, is vanuit Moskou... Allee, die is naar daar gegaan. Naar Moskou in 1341. En in Pruisen zou zijn vader een beroemde rebel zijn geweest. Meer weet ik daar ook niet over. Ik dacht, zo diep ga ik niet.
Vibe, oké. Okay.
Nu, in de 17e eeuw dachten ze, we moeten iets aan dat verhaal doen. We gaan iets anders verzinnen. Wat zeggen ze? Hij zou een afstammeling zijn van Julius Caesar.
Ik weet niet. Goed. Goed. Ik vind het goed. Ik vind goed.
Nu, minder spectaculair, zeggen ze, is waarschijnlijk dat... er is gewoon niks bekend over die man. Het enige wat dat ze weten is dat zijn naam Russisch is voor Mary en dat zijn verwanten ook bijnamen kregen van paarden en huisdieren. Fab, wil ik.
Horseboy.
Horseboy.
Oké. Okay.
Catgirl. Nu, een van die zonen van onze Kobyla, Fjodor. Er gaan de komende minuten heel veel Fjodor passeren.
Ja.
Die had de bijnaam van Kat.
Okay.
It's my guy. Nu, die zijn nakomelingen kregen de achternaam Koshkin, veranderden dat later naar Zagarin. En die familie Zagarin zijn dan weer in 2 takken verdeeld. Mm-hmm. Zagarin Yakovlev en Zagarin Yuriev. Nu, tijdens de regeerperiode van Ivan de Verschrikkelijke werd de eerste familie bekend als Yakovlev. Dus die Zagarin valt daar gewoon af. Terwijl de kleinkinderen bij Zagarin Yuriev hun naam in Romanov veranderden.
Waarom?
Omdat dat zijn de kleinkinderen van Roman Zagarin Yuriev hebben dat gedaan. Dus er is ergens een Roman geweest en ze dachten, dat klinkt wel goed voor een achternaam.
Let's go for Romanov.
Zijn we nog mee?
Beetje. Ik ben blij dat de naam Romanov gevallen is.
Waarom doe ik de moeite?
Voor al onze lieve luisteraars die dit wel interessant vinden.
Ja, voilà.
Ik vind dit ook interessant, voor alle duidelijkheid.
Nu, aan de skippers. Je mag dan vanaf hier...
Hier moet je wel inpikken, hè? Want we zijn nu in 1613.
Nee.
Oh, oké. Okay, wat jammer.
1547.
Oh, ja. Daarmee begin ik. Ja, heel goed. Nee, doe maar. Je bent goed bezig.
Nu, we hebben dus de Romanov-familie. En die krijgen meer prestige wanneer de dochter van Roman, dus de stamvader van de Romanovs, Anastasia Zakharina, dan nog die naam, trouwt met Ivan de Verschrikkelijke in 1547. En die Ivan, dat is de eerste die zich een tsaar noemt. En dat komt eigenlijk van het woord keizer, van het Latijnse
Caesar,
inderdaad. Ja. En Anastasia wordt bijkomstig de eerste tsarina.
Wist, dat was dus het eerste dat ik niet wist.
Nee, ik ook niet.
Het woord tsaar 100.000 keer gehoord in mijn leven. Tsarina, never heard of.
Nee, voilà.
Ik heb nu ook een doel in het leven. Sarina worden.
Sarina, prima. Ik gun het u.
Thanks.
Nu, maar het gaat niet zo goed, hè, want opeens sterft Anastasia een mysterieuze dood in 1560. En ja, dan komt het echte karakter van Ivan de Verschrikkelijke naar boven. Omdat hij ervan uitging dat de adel... Anastasia had vergiftigd. Dus die begon een schrikbewind tegen hen. Maar de adel dacht, ja, die man is gewoon knettergek. En die beschuldigde hem van paranoïde. En ja, hij zegt van, ja, daardoor zijn ze gewelddadig geworden. Maar het gaat van kwaad naar erger. Er vallen duizenden doden onder, of honderden duizenden doden zelfs, onder het bewind van Ivan de Verschrikkelijk. Die uiteindelijk komt te overlijden op 18 maart 1584 tijdens een schaakspel.
Oh.
Vermoed wordt dat hij ook vergiftigd is geweest. Nu, einde Ivan de Verschrikkelijke, er moet een nieuwe tsaar komen. Nu, Ivan had bij Anastasia kinderen, maar de oudste daarvan, die ook genaamd Ivan was, die is door zijn eigen vader vermoord tijdens een ruzie.
Super!
Heerlijk. Nu, hij had nog een jongere zoon, Fjodor. Die erfde dus de troon, maar Fjodor had een mentale beperking. Dus geen sterke monarch. Wat doen ze? Kijk, er komt iemand die dat de facto gaat doen. Hè. Mm-hmm. Dus ze zeggen wel, Fjodor is aan de macht, maar iemand anders heeft de touwtjes in de handen. En dat is zeker Boris Godunov, en die is aangetrouwde familie van de tsaar. En Fjodor overlijdt op een moment en Boris denkt, ik wil die macht mm-hmm. niet afgeven. Maar nochtans was het hoofd van de Romanov-familie op dat moment Fjodor Nikitich Romanov, de populairste kandidaat. Mm-hmm. Maar Boris zei, nee, gaan we niet doen. Dus wat doet hij? Die stuurt alle leden van de Romanov-familie op dat moment, die deporteert hij naar de verste uithoeken van Rusland.
Okay.
Daar wil ik niks mee te maken hebben. Heel veel van hen zijn gestorven van de honger of zijn vastgeketend gestorven. Nu de leider, de Fjodor, de populaire kandidaat, die werd ook onder strenge bewaking verbannen naar het Antonief-klooster in het Russische noorden, waar hij blootgesteld werd aan elke denkbare vernedering. Heftig. Maar op een gegeven moment komt er ook gewoon een einde van Boris. Die man sterft en het ziet er weer goed uit. Voor de Romanovs.
Ze mogen terugkomen, degenen die nog leven. Ja.
Nu, in 1604, en dit vond ik een dikke lol, komt er een man die beweert dat hij de Tsarevich Dimitri is. Dus Tsarevich is eigenlijk een soort van kroonprins. Mm-hmm. En Dimitri was eigenlijk een zoon van Ivan de Verschrikkelijke. Mm-hmm. Hè, dus we moeten even terug.
Ja.
Met zijn zevende vrouw. Dus na Anastasia...
Heeft hij nog zes andere vrouwen?
Heeft hij nog zes andere vrouwen?
Wauw!
En daar zou dus een zoon ook gestorven zijn geweest.
Mm-hmm.
Maar nu komt Dimitri terug en zegt: nee, ik ben hier.
I'm alive, I'm bitches.
Back. I'm back.
Okay.
Nu, daar wordt natuurlijk heel veel twijfel. Er is heel veel twijfel over of dat hij ook echt is. Maar de Polen die zeggen: ja, wij geloven jou.
Mm-hmm.
Ja, die willen natuurlijk ook gebied van Rusland. Dus ze zeggen: kijk, wij steunen u. Heel veel mensen zeggen dan ook van. Wij steunen Dimitri, omdat Dimitri ook wou opkomen voor de gewone burger. Maar die krijgt ondertussen wel de naam Valse Dimitri.
Valse Dimitri, een goede bijnaam.
Ja, inderdaad. Nu, hij wordt tsaar, maar na een jaar komt zijn rijk ook ten einde. En hij wordt opgevolgd door een zekere Vasily Shushky. Nu, Vasily Shushky, die heeft het ook vlaggen, want er dacht een Valse Dimitri 2 op.
Oh, ja.
En die man... die wordt ook weer gesteund door Polen. Maar ook aan zijn rijk komt weer snel een einde. En dus zeggen de Polen, wij zetten gewoon een Poolse kroonprins op de troon. En dat is Władysław Vaza. Mm-hmm. Maar ja, daar komt ook relatief snel een einde aan door revolutie, opstanden. Het is de eerste keer dat het woord revolutie valt.
Mm-hmm.
Maar we gaan er nog veel over revolutie hebben.
We gaan nog veel revolutietjes hebben.
En er is een raad van de tsaar.
Mm-hmm.
En de raad van de tsaar zit nu zonder tsaar. Dat is een heel moeilijke zin om te spreken. En die moeten dus op zoek naar een nieuwe tsaar. En er zijn dus die verschillende families.
Ja.
En er is een vacature. En ze sturen die uit.
Dat meen je niet.
Ja, jawel. Maar ook aan de familie van Ivan de Verschrikkelijke. De familie daarvan krijgt ook de vacature onder de neus. En die zeggen, nee, dank u, willen we niet.
Wat? Sorry, ik zit hier te smeken om tsarina te worden.
Ik weet het, maar die zeggen... Nee, dank u. We hebben het genoeg. Het is genoeg geweest.
Oké.
En dan krijgt de zoon van Fyodor Nikitich Romanov, de populairste kandidaat, ook de vacature aangeboden. En dat is Michael. Die is op dat moment 16 jaar. En die zou in tranen uitgebarsten zijn omdat hij bang was en wanhopig. Omdat hij... Ja, hij wou dat eigenlijk niet zijn. Maar zijn vader die zegt... Gast, het is het moment om de macht te grijpen. Hier gaan we.
Ja, we kunnen gewoon een hele grote familie worden. Een heel belangrijk familie.
Ja, exact. En nu zijn we in 1613.
Oké. Okay.
Zijn we mee?
Ja, ik ben nu wel terug mee.
Oké. En de nieuwe tsaar, Michael I, wordt geaccepteerd door de bevolking. Dus het gaat goed. En dit is eigenlijk de start van de Romanov-dynastie.
Oké, cool.
Wie kennen we nog in die Romanov-dynastie?
Nee, ga maar wel. Ja, jij gaat verder totdat ik weet wat mijn cue is wanneer ik inpikken.
Dus er zijn verschillende namen die wel een belletje gaan rinkelen. Zo is er Peter de Grote, die tot 1682... die van 1682 tot 1725 regeert. Mm-hmm. Dus ze zijn nu na Michael de Eerste, uiteraard. Maar dat is een tyranniek man. Tyrannieke leider. Maar hij moderniseert het land, sticht de hoofdstad Sint-Petersburg. Hij verandert eigenlijk op dat moment, heet Rusland, Tsaardom Rusland. En verandert de naam naar het Russische Rijk.
Super.
Vind ik wel een verbetering. Hij richt de marine op, hij hervormt de kerk en heeft ook heel veel aandacht voor het onderwijs en volksgezondheid. Dus kan er alleen maar op vooruitgang, ondanks klein tyranniek kantje.
Klein tyranniek kantje, maar je bent een leider, of niet?
Ook een bekende naam is Catharina de Grote. Zij staat gekend als een politiek genie. Ze regeert Rusland van 1762 tot 1796 en gaat verder met dat moderniseren. Hè. Het enige wat dat ze niet doet, is eigenlijk alle lijfeigenen vrij maken. Mm-hmm. Dus mensen blijven wel onder het bewind van de adel en dergelijke. Ondanks dat ze dus wel moderne ideeën heeft. En ze heeft zichzelf ook benoemd tot Catharina de Grote.
Heerlijk.
Vaak. Dan is er tsaar Alexander II. En hij was tsaar van 1855 tot 1881. En hij staat bekend als de bevrijder van Rusland, omdat hij dan uiteindelijk de lijfeigenschap van de boeren afschafte.
Oké, goed. We zijn nu aan het eind van de 19e eeuw. Klopt, hè?
Ja. Affirmatief.
Super. En dus gewoon... We zijn aan het eind van de 19e eeuw en sinds 1613 zitten er onafgebroken Romanovs op die tsarenkroon.
Ze zijn net benoemd, dus jullie zouden dat moeten weten.
Ja, maar dus alle drama die Silke voor 1613 heeft beschreven van wissel, van familie, dat is dus nu al bijna 300 jaar onafgebroken één familie. Dus het is een zeer sterk rijk. Dat uit zich ook op vlak van vierkante kilometers... We zitten aan 22.400.000 vierkante kilometer. Het is 1/6 van de totale landoppervlakte van onze aardbol. Dat is wat zij op dat moment hebben. Rusland
Jeetje.
Is 1/6. Enkel het Britse Rijk kan in omvang meten, maar dus is niet per se groter. Dus ze zijn ongeveer even groot. Dat vind ik heel waanzinnig. Wat weten we? Het is een absoluut erfelijke monarchie. Dat betekent dat dus aan het hoofd de tsaar staat. Die is een absolute macht. Dus je kunt wel ministers hebben, grootvorsten hebben. Telt allemaal niet mee. Het is uiteindelijk de tsaar die beslist hoe het gaat. En het is erfelijk. De oudste zoon erft de troon van zijn vader. We gaan direct nog zien dat daar wel wat mee geswitcht kan worden indien nodig. De klassen in het Rijk. We zitten in een zeer groot klassensysteem, waarbij dat we dus bovenaan de tsaar hebben. Dan hebben we de adel, daaronder de geestelijke, dan de kooplieden, dan de kozakken en dan de boeren. En die boeren zijn eigenlijk 80% van die hele Russische bevolking.
Dat is waanzinnig veel.
Dus, zeer veel en waanzinnig dat die gewoon allemaal nog in de pas lopen op dat moment, eind 19e eeuw. Wat heb ik hier nog opgeschreven? Het is een zeer etnisch verdeeld groep. Er zijn meer dan 100 verschillende volkeren, maar de grootste groep, 45%, zijn de etnische Russen. En de meeste mensen wonen in wat ze toen kenden als het Europese gedeelte van Rusland. Dat zijn alle landen die daar momenteel wel bij de Europese Unie horen, maar toen nog onder het Russische Rijk vielen. En dan heb ik een kleine fun fact voordat we aan al de drama beginnen. Namelijk, als we de laatste 12 tsaren nemen die we kennen, Ik ga geen namen noemen, maar daarvan zijn er 6 vermoord. Dus je hebt 1 kans op 2 als je op de troon komt om vermoord te worden. 2 zijn verstikt. Eentje is door middel van dolksteken vermoord. Eentje met dynamiet, daar komen we snel toe. En 2 door middel van een kogel. En het is met die odds dat onze Nicolas wordt geboren.
Wilt je nu nog Tsarina worden als je dit leest?
Ja, over Tsarina zijn er geen cijfers.
Er wordt niks gezegd. Dus onze Nicolas Alexandrovich wordt geboren op 18 mei 1868. En de grootvader van Nicolas is op dat moment tsaar van Rusland. En dat is onze Alexander II, de bevrijder van Rusland, waar we het zo net over hadden. Ik heb een paar fun facts over deze man.
Let's hit it.
Dus in 1838 reist hij door Europa om een echtgenote te vinden, as you do.
Ja, hoe moet je dat anders doen? Ja, exact, hoe vind je ze? Tinder bestaat niet.
Nee, exact. En hij wordt verliefd op een 14-jarig meisje. Hij zelf is dan 20. Dat meisje was... Oké, die namen, echt waar. Maximiliaan Wilhelmina Augusta Sophie Marie van Hessen-Darmstadt, de dochter van groothertog Lodewijk II van Hessen-Darmstadt. Voor short Marie.
Ik wil ook even zeggen, want Darmstadt komt nog een paar keer terug. Ik wist niet dat dit een plek was. Ik dacht letterlijk de mop in het eiland van een fax van Darmstadt. Ik dacht dat dat echt een grap was.
Ja, komt hij hem voor.
Ik dacht dat het een grap was, maar het is dus effectief een plek.
Het bestaat, ja.
En Darmstadt en Rusland zijn big friends. Besties. Want daar gaan ze nog wel een paar keer in die poelen gaan ze nog wel een paar keer vissen.
Nu, er wordt eigenlijk gesuggereerd dat de moeder van Marie een missertje heeft gedaan met haar kamerheer en dat daaruit Marie en haar broer geboren zouden zijn.
Okay.
Maar dat alsnog de groothertog, Lodewijk II, zei van ik ga die erkennen, die kinderen, want ik wil schandalen voorkomen. Maar bon, het zijn geruchten dat het kan niet bevestigd worden.
Maar we zitten al mogelijk met geen adel. Exact. Dat is het eerste bloed dat al binnen wordt gebracht.
Exact. Nu, de moeder van Alexander II, die heeft natuurlijk die geruchten ook gehoord. En die denkt, ja, jongens, dit kunnen we toch niet doen. Maar uiteindelijk trouwen die twee. Nu, tijdens zijn huwelijk, Alexander II, die zat niet stil, had veel maîtresses en werd nog vader van 7 buitenechtelijke kinderen. En op 6 juli 1880, nog geen maand na de dood van Marie, trouwt Alexander voor een 2e keer. En dat is dan nog wel met zijn minnares Katerina Dolgorovka. En met haar had hij al 4 kinderen.
Super, hè?
Dus uit dat huwelijk komt dus ook... uit het eerste huwelijk komt Alexander, de vader van Nicolas.
Ja, ik wil even dieper ingaan op Alexander II, waarom hij de bevrijder wordt genoemd. Die lijfeigenschap is iets interessant, omdat we daar straks die 80% van de boeren van de bevolking aanhaalden. Is misschien wel leuk om te weten. Hij wordt de bevrijder genoemd omdat hij die lijfeigenschap afschaft. Ik heb hierbij geschreven, tsareke, dit is het begin van het einde. Waarom? Wat is lijfeigenschap? Het is iemand zijn lichaam wordt beschouwd als eigendom van de heer die het land beheerst. Dat is iets dat wij in Europa ook kennen in de middeleeuwen. We zijn 19e eeuw in Rusland en ze denken het is misschien toch de moment om dit af te schaffen. Hè? We zitten met 80% van uw onderdanen die op dat moment lijfeigenen zijn. En Alexander II heeft zoiets van beter hervormen voordat er een opstand komt. Dus hij zegt van ik ga dit afschaffen. Dus na bijna 200 jaar krijgt de lijfeigene zijn rechten terug. Wat betekent dat? Hij mag nu wel zelf kiezen met wie hij trouwt. En als hij het land verlaat, wordt hij niet meer teruggehaald. Ja, wat mooi. Prachtig. Nu, de adel is pist AF, want die hebben zoiets van... Sorry, wij hadden heel veel land en heel veel mensen, die waren ons bezit. En ze mochten eigenlijk 1/3 maar houden.
Oei, oei, oei.
Heel jammer. Maar ze werden dan financieel gecompenseerd. Dus die lijfeigenen kregen dan stukjes land. En ze hebben daar 49 jaar de tijd om dat terug te betalen aan de adel. De overheid heeft dat voorgeschoten. Dus die boeren hadden eigenlijk zoiets van... Oké, we zijn wel vrij, maar we moeten dit voor 50 jaar afbetalen.
En je leefde in die tijd al amper 50 jaar.
Er worden wel voor het eerst communes van boeren opgericht en er wordt zelfbestuur toegestaan. Ja, je zit met een land dat 1/6 van de wereld inneemt. Ze doen hun best, maar het is niet zo'n goed idee voor hem, omdat natuurlijk zelfbestuur dat kan dingen beginnen doen borrelen. En een tweede klein ding dat ik wil gewoon even zo wil aanraken, is dat we dus hebben zitten met die boeren, dat een heel groot deel van de bevolking is. En die andere 20% is echt superrijk en van adel. Er is eigenlijk in Rusland nooit een echte middenklasse, iets wat dat wij hebben gekend, iets wat dat bij ons in Europa echt voor revoluties heeft geleid. Hè. Dat waren de middenklasse die in opstand kwamen, veel eerder dan de boeren. Terwijl in Rusland heb je de keuze, je hebt geen keuze, maar je bent wit of zwart. Je bent ofwel arm ofwel zeer rijk. Dus je voelt daar eigenlijk al die spanning. Er wordt wel al wat losgelaten. Mm. Maar je zit met geen middenklasse die kan helpen om die boeren te bevrijden. Dus de boeren moeten het zelf doen, want de adel gaat het niet voor hen doen. Maar voilà, ik wou gewoon even zeggen dat Alexander de deur op een kiertje zet voor de boertjes.
Ja, en ondanks dat hij dus de bevrijder wordt genoemd, zijn er dus, wat dat jij aankaart, ook tegenstanders van hem. En er zijn dan ook meerdere moordpogingen op hem ondernomen. Maar ja, hij is een tsaar. What did we expect?
Ja.
En hij is op 13 maart 1881 onderweg naar een manege voor het militaire appel. En dat deed hij jarenlang elke zondag. Hij reisde daarvoor in een gesloten koets, vergezeld door 5 Kozakken. Kozakken zijn trouwens is ook een etnische groepering binnen Rusland. En die waren supergoed te paard en met zwaarden en dergelijke
meer. Een soort van militaire politie?
Wel, en zij, de tsaar, zei van kijk, jullie mogen jullie cultuur behouden als jullie soldaten leveren voor mij.
Ja.
Dus dat was zo wat de deal. Dus daarom dat die Kozakken erbij zitten.
Ik wil gewoon al even zeggen, Alexander nummer 2. Hoezo heb jij een wekelijkse planning die juist is? Waarom doe je elke zondag hetzelfde? Ja. Het is zeer gevaarlijk. Zeer dom.
Dus hij wordt vergezeld door 5 Kozakken en nog een Poolse edelman. Mm-hmm. En links van de koetsier, op de koets, zit nog een 6e Kozak. En die Kozakken moeten dus uiteraard voor die militaire bescherming zorgen. En achter die koets volgen nog 2 sledes. Zo denk aan het vervoersmiddel van de kerstman. Dat bedoelen we daarmee. Daarin zat het hoofd van de politie onder andere en het hoofd van de keizerswacht. Dus je denkt, die man is goed beschermd.
Goed omringd.
Maar de route was altijd hetzelfde, hè? Zoals jij zei. En dan plots ontploft daar een bom. De Kozak naast de koetsier sterft onmiddellijk. De koetsier is zwaar gewond. Maar die koets zelf was kogelwerend. Dus die Alexander, de tweede, stapt uit en denkt... What the fuck is hier gebeurd? Die is wel in shock, hè?
Die is in shock. Ik ook gewoon even... Sorry, een kogelwerende koets in 1881. Ik wil het gewoon even op de kaart zetten. Heel goed. Ja. Hij stapt uit die koets, want hij heeft zoiets van... Ja, hij is 1 in shock. En 2 hij wil kijken hoe het met die gewonde Kozak is. En dan grijpt er... iemand aan de rand van de weg zijn kans. Er wordt een tweede bom gegooid, recht op de tsaar. Hij wordt verwond, een tweede Kozak wordt verwond. En enorm veel omstanders komen kijken wat er gebeurd is. Alexander is er heel slecht aan toe. Ja. Hij bloedt hevig. Dus wat doen ze? De Kozakken grijpen hem en hij wordt naar het Winterpaleis gedragen, dat niet super ver was van waar dat die bomaanslag gebeurde.
Het was er trouwens echt een ravage. Hè? Er lagen bloed overal in de sneeuw. Lichaamsdelen lagen overal in de sneeuw.
Uiteraard, het is maart en er is sneeuw.
Ja. Dus het was echt een desastreus moment.
En iedereen heeft het gezien. Er was heel veel volk bij. Iedereen heeft die tsaar uit die koets zien komen. En dus dan wordt hij binnengebracht in het Winterpaleis. Daar komt alle hulp te laat en de tsaar bloedt dood.
Ja, ik heb hier even zijn verwondingen. Zijn benen waren afgerukt, zijn maag was opengereten en zijn gezicht was helemaal verminkt. Dus ja, onze Nicolas wordt daardoor eigenlijk de officiële troonopvolger. Hij is dan 13 jaar en zijn vader wordt Alexander de Derde.
Ja, inderdaad. Alexander de Derde met als bijnaam de Vredestichter. Hij wordt geboren op 10 maart 1845 in Sint-Petersburg. En dit is een man die initieel geen tsaar had moeten worden. Want hij is, dat begrip kennen we nu sinds Harry van Groot-Brittannië, hij was de spare. Hij was namelijk de tweede zoon van de tsaar. Zijn broer Nicolas is ouder dan hem en ging eigenlijk worden voorbereid op de troon.
Ik wil even duidelijk maken, sorry. Veel Nicolassen, veel Alexanders, veel namen die hetzelfde zijn.
Ja, we zijn nu bij Alexander III, opvolger van Alexander II.
Die een broer heeft die Nicolas heet.
Ja, maar die gaat snel doodgaan. Dus ja.
Geen probleem.
Er is geen probleem. Zullen we daarmee beginnen, met zijn broer die sterft?
Ja, is goed, doe maar.
Alexander III is nummertje 2 in de lijn, leeft zijn leven, kan gewoon spelen, heeft zoiets van, ik moet nooit tsaar worden, dat gaat mijn broer zijn. En dat broer van zijn broer, Nicolas, die zijn leven wordt mooi uitgeplant. En zo wordt er in 1864 beslist dat onze Nicolas, de toekomstige tsaar, gaat trouwen met prinses Dagmar van Denemarken. Zij is 10 jaar op dat moment, op het moment van de verloving. Maar Nicolas sterft. Dat is een probleem, want 1, ons Dagmar was daarmee verloofd. En dat
de
was,
alliantie.
Dat gingen we aangaan. Hè. Dus we zitten hier Dagmar van Denemarken, die sowieso een goede band hebben met het Russische Hof. Haar moeder zou er alles aan hebben gedaan om een van haar dochters te kunnen uithuwelijken aan iemand van het Hof. Dat doet je dan op 10-jarige leeftijd. Op het moment dat Alexander III opvolger wordt, hè, wordt bekendgemaakt van oké, ja, jij gaat tsaar moeten worden. Ah ja, en daar komt trouwens ook een echtgenote bij. Dus hij is zelf ook zeer jong en hij krijgt die oude verloofde van zijn broer direct toegewezen. Dus er wordt eigenlijk op heel jonge leeftijd beslist dat Alexander III de verloofde van zijn broer overneemt en dus met Dagmar van Denemarken gaat trouwen.
Maar ik heb wel gelezen dat Alexander III daar heel blij mee was.
Ja, hij is 10, tuurlijk is hij blij.
Maar hij was in het geheim al lange tijd verliefd op Dagmar.
Als kind.
Maar ik weet dus niet hoe oud hij hier is in deze anekdote. En dus dat hij heel erg blij was met het besluit dat hij met Dagmar moest trouwen. En ook Dagmar wordt heel erg verliefd op Alexander. Ja. Dus happy... Zo aanhalingstekens, happy ending ja. voor die twee. En ze heeft zich dan ook moeten dopen tot de Russisch-Orthodoxe Kerk. En vanaf dan krijgt ze de naam Maria Fyodorovna.
Ja. Wat voor iemand is Alexander III als tsaar? Ja, hij is aanwezig bij de moordaanslag op zijn vader. Dus heeft best wel wat trauma opgelopen als uw vader zonder benen wordt binnengebracht in het Winterpaleis. Lijkt mij. En we weten dat dus Alexander II versoepelde een beetje zijn beleid. En met die moordaanslag heeft Alexander III zoiets van Jesus, je ziet, dat komt ervan als je versoepelingen doorvoert. Dus hij doet eigenlijk het tegenovergestelde en hij heeft zoiets van, we gaan die autonomie terug inperken, want anders gaan er alleen maar meer revolutionaire ideeën komen. Hij begint eigenlijk, het eerste wat hij doet, is alle liberaal gezinde ministers van zijn vader ontslaan. Al die bevoegdheden van die zelfstandige regio's worden ingetrokken. Hij begint controle uit te voeren op het onderwijs, zodat hij weet wat dat er gepredikt wordt. Ja, inderdaad. En hij vindt ook dat hij zich nog eens moet opwerpen als beschermer van de orthodoxe kerk. Dat is de staatskerk in Rusland. Uiteraard, we zitten hier nogmaals met 1/6 van de wereld. Daar zijn nog mensen met een ander geloof, zoals het Jodendom en het katholieke, het Rooms-katholieke geloof. Hij heeft zoiets van, nope, hier gaan we maatregelen tegenvoeren. Die katholieken vonden hem dan precies toch niet zo'n groot probleem. Maar jodenhaat is zeker aanwezig. Alexander III laat in 1882 een hele serie wetten afkondigen die de joden verbiedt om zich te vestigen buiten steden en gemeenten. Dus ze moeten altijd zich kunnen registreren, weten waar we zijn. Ik denk dat er hier iemand uit Duitsland zeer veel ideeën heeft opgedaan als hem dit las in zijn geschiedenisboeken. Alle eigendommen moeten worden aangegeven en joden mogen geen hypotheek nemen op hun naam. Het gevolg hiervan is dat tussen 1881 en 1920... 2 miljoen Joden het Russische Rijk verlaten.
Oh, amai.
Ja. En iets waar we nu vaak nog lacherig over doen, verbannen naar Siberië, begonnen bij deze Alexander.
Absoluut.
Hij heeft dit deel van zijn rijk ontdekt. Ontdekt dat het daar niet aangenaam is. Het is daar koud, veel sneeuw. Irritant. En hij begint dus mensen die revolutionaire ideeën hebben, maar inderdaad ook Joden of minderheidsgroepen te verbieden, verbannen naar Siberië.
Ik vond dat heel maf, omdat wij weten nu iets Siberië bestaat, er zijn veel strafkampen. Maar ik vond dit ook heel interessant om te weten dat dat daar begonnen is, bij Alexander III.
Ja. Ja, hij had zoiets van, heb ik een echt superkutte plek op aarde in mijn bezit? Ja, Siberië, laten we dat gebruiken. Maar dus nu lachen we daarmee, we sturen niemand naar Siberië, maar het gebeurt.
Maar in zijn gezinsleven is hij wel de vader die graag zijn kinderen ziet. Ja. Hij krijgt samen met Dagmar 6 kinderen, Nicolas, onze guy die we vanaf nu gaan volgen.
We zijn op weg naar Nicolas, ja. Jongens, nog even. We zijn er bijna.
En dan komt Alexander, maar weer een Alexander, die sterft op 1-jarige leeftijd aan een hersenvliesontsteking. Dan nog Georgie, Xenia, Michael en Olga. En fun fact over de naam van Nicolas. Die wordt dus eigenlijk genoemd naar de broer van Alexander III, die eigenlijk verloofd was met zijn moeder.
Ja, ja. Cute.
Wow. En Nicolas wordt informeel doorheen zijn leven Nicky genoemd.
En dat gaan wij ook doen.
Dat gaan wij ook doen, hè. Maar het opmerkelijke hieraan is dat die kinderen dus voornamelijk van Duitse en Deense afkomst zijn. Ja. Geen Russisch bloed.
Nee, ik heb ze even opgeschreven. Ja. Onze Nicky is eigenlijk verwant met heel Europa. Het idee dat ik had van een tsaar was iemand die decennia lang, eeuwenlang Russisch bloed had ingefilterd. Wie zijn de neven van Nicolas? Hè? Dus uw volle neef is King George V van het Verenigd Koninkrijk en de Duitse keizer Wilhelm II.
Dat is waanzinnig.
Volle neven. We hebben nog een volle neef, Hakon de VII uit Noorwegen. Nog eentje, koning Christian de X van Denemarken. En nog eentje, Constantijn de I van Griekenland. Daar zit nul Russisch bloed in.
Nee,
gewoon
inderdaad.
Nul. Ik ben dan even gaan nakijken. En het dichtstbijzijnde etnisch Russisch familielid van onze Nicky is grootvorstin Anna Petrovna. En zij is de dochter van Peter de Grote. Dus we zitten hier 150 jaar terug. Daar is de laatste Russisch bloed doorgegeven. Dus eigenlijk is het gewoon een uber-Europese vorst.
Ja.
Ja.
Nu, totdat zijn grootvader van Nicky een horrordood stierf door de bommen, had Nicky eigenlijk niet zoveel om zich zorgen over te maken. Hij leefde een fijn leven en zo, maar na die dood, je zei het al, Alexander III schakelt alles terug. En die sluit zichzelf ook meer op samen met zijn gezin. En die verhuizen dan uiteindelijk naar het Gatchina-paleis op 30 kilometer ten zuiden van Sint-Petersburg. Sint-Petersburg had toen ook nog een andere naam, maar we hebben de huidige naam.
Ja, we spreken over Sint-Petersburg, Moskou. Als we weten wat de huidige naam is, dan gebruiken we de huidige naam.
Nu, en dat paleis werd omringd door grachten, wachttorens, loopgraven. Soldaten hielden daar dag en nacht de wacht. Dus
daar komt geen bom binnen, nee, jongens.
Dus die angst wordt ook zo wel wat gevoed bij Nicky. Hè? Nu, Alexander III hield sowieso van zijn kinderen. Zo schreef hij in zijn dagboek dat hij weende zoals een baby toen Nicky werd geboren. En hij zei ook tegen de leerkrachten van die kinderen van, kijk, ik wil niet dat ze als porselein zijn. Ik wil dat ze gewoon kinderen zijn. Dat ze normale, gezonde, Russische kinderen zijn. Zonder het bloed.
Ja, zonder Russisch te zijn.
En ook Dagmar zorgt voor een hele... Ja, is heel zorgzaam naar haar gezin toe. En Alexander III heeft natuurlijk... Ja, Nicky is zijn opvolger. Dus hij krijgt wel... Hij wordt daar wel een beetje in onderwezen, maar het gaat meer dan over... Hij zorgt ervoor dat Nicky ook die conservatieve ideeën meekrijgt, die religieuze waarden, en dat het natuurlijk een autocratie moet zijn. Nu, het enige probleem is... Nicky is heel erg goed in geschiedenis en buitenlandse talen, maar niet in economie en politiek.
Ik snap dat, Nicky. Ik heb hetzelfde probleem.
Dus zijn vader heeft hem, die onderricht hem daar ook niet echt in van oké, hoe moet je strategisch zijn of hoe werkt die politiek? Die doet dat allemaal ook niet. Maar ze hebben ook zoiets van oké, Alexander III is op dit moment nog maar in zijn 40er jaren, dus komt goed.
Tijd zat. We leren niet uit de fouten van het verleden. Het feit dat iedereen wordt vermoord, dat gaat niet met mij gebeuren.
Nee, voilà. Maar aan de andere kant was Alexander ook, maakte zich ook wel een beetje zorgen over Nicky. Hij zag die jongen graag, maar hij vond hem zo wat te zacht en te naïef. Dus hij dacht, ik weet niet of dit een hele goede tsaar gaat worden, maar we zullen wel zien. Dit ligt nog ver in de toekomst.
Ja.
En dan leert Nicky op zijn 16e Alex van Hessen-Darmstadt kennen.
Darmstadt, hier zijn we weer.
Ja.
Alex is
12.
Op dat moment 12. Ja, bedankt. Sorry. Om dat nog eens even te zeggen. Ik wou zeggen, is de zus van Elisabeth de bruid? Maar ook 12 jaar, dat klopt. Een grootvorst, de zoon van... Dus eigenlijk de nonkel van Nicky gaat trouwen met de zus van Alix van Darmstadt. Zij is Elisabeth. En Nicky gaat dus mee... De trouw vindt plaats in Darmstadt, wat trouwens een mini groothertogdom is.
Als ze naar Rusland kwamen... Dat maakt niet uit. Er wordt getrouwd.
Er wordt getrouwd. Ik wou gewoon nog even zeggen dat Darmstadt... dus op dat moment was Duitsland nog niet. En had je verschillende kleine groothertogdommen. En dit is er eentje, want het is best klein. Het is een zeer klein Duits koninkrijk, maar ze leveren wel veel bruidjes af. Laat ons dat wel stellen. Dus de nonkel van Nicky trouwt met Elisabeth... En Nicky is 16 en ontmoet op die trouw daar de 12-jarige Alix. En hij heeft zoiets van... Nice.
Ja.
Mag, hè? 16 en 12 kan. Ja?
Nee.
Mocht je dan niet verliefd worden op een 12-jarige?
Er is nog een veel te groot verschil tussen.
Maar voor mij is dat eerste middelbaar en... Ja, nee, je hebt gelijk. Maar ik snap... Je kunt wel zeggen... Dat is de eerste keer dat hij iemand ontmoet. Hè. Ik bedoel, die burgt niet uit. Eender welke andere vrouw. Daarom was hij ook verliefd op geworden. Even zeggen wie Alix is.
Ja. Wel,
Alix... Nee, ik wou dat wel doen. Was niet doen zo. En nu ga ik zeggen wie Alix is.
Nee, doe maar.
Dus, ons prinses Alix werd op 6 juni 1872...
Ga je haar volledige naam zeggen of niet?
Nee, zeker niet. Ja, ga maar. Doe maar. Allee, hop.
Victoria Alix Helena Louise Beatrice van Hersendarmstad.
Dus ons Alix wordt geboren op 6 juni 1872 in Darmstadt. Ik vind Darmstadt wel heel tof. Fun fact, zij wordt op 1 juli Luthers gedoopt. En haar doopgetuigen waren onder andere haar toekomstige schoonouders.
Ja,
zeker wel. Ook de Britse kroonprins Edward. Maar dus tsaar Alexander en zijn echtgenoot Maria. Haar toekomstige schoonouders zijn haar... Doop.
Ja, bizar.
Heel raar. Ze heeft 3 oudere zussen, Victoria, Elisabeth en Irene, en 2 oudere broers, Ernst, Lodewijk en Frederik. Ernst Lodewijk is 1 persoon. En nog 1 jongere zus, Marie. Daar hebben we het daar straks al over gehad. Bijzonder aan Alix is dat zij verbonden is via haar mama kant van de familie aan het Verenigd Koninkrijk. Mm. Ze spendeert heel veel tijd op Balmoral Castle in Schotland. Dat kennen we, want dat is waar de Queen gestorven is vorig jaar. Ze is een heel vrolijk kind. Ze krijgt de bijnaam Sunny. En ze zou met haar grootmoeder, Queen Victoria, die dat ook wel eens de grootmoeder van de Europese vorsten wordt genoemd, omdat zij al haar kleinkinderen heeft verspreid over alle vorstendommen van Europa, een hele hechte band hebben. Er wordt zelfs gefluisterd dat ze het favoriete kleinkind was van Queen Victoria. Ze was zeer gelukkig tot haar moeder stierf en ze is dan een beetje een ingetogener kind geworden en is meer op zichzelf teruggetrokken geraakt.
Ja, dus en uiteindelijk komen we dan, als ze dan 12 is, bij die trouw terug. Maar... Het is geen liefde op het eerste zicht voor haar. Hè. Hij heeft zoiets van... Ja, hij heeft zich misdraaid. Zij vindt dat hij te snel gaat. Hij komt meteen eigenlijk heel erg snel op haar af van... Hey, I like you. En ja. Zij heeft zoiets van... Wow, dit is niet wat ladies doen.
Nee,
als ik hier nu aan toegeef, dan ben ik niet ladylike. Dus zij ketst de bal af. Maar Nicolas, onze Nicky, zal echt jarenlang naar Alix smachten. Maar ondertussen, het leven gaat verder. Als hij 19 is, gaat Nicky bij het leger. Een jaar later, als hij 20 is, slaat het noodlot eigenlijk voor een eerste keer toe. Hè. Op 17 oktober 1888 zit hij in een trein samen met zijn vader en de rest van de familie. En die trein crasht. 20 mensen komen daarbij om het leven, 16 raakten gewond. En volgens de verhalen zou Alexander III het dak van de ingestorte wagon eigenlijk omhoog houden, zodat heel zijn familie kan ontsnappen. En het is eigenlijk voor de eerste keer dat Nicky aan de dood ontsnapt. En voor de rest raakt niemand van de keizerlijke familie gewond. Maar dit maakt al zeer veel indruk op Nicky. En een jaar later, in 1889, staat Alix opnieuw aan de deur. Dat is dus 5 jaar na hun eerste ontmoeting. Alix is nu 17.
Super, laten we, dat is echt heel goed, heel goed.
En zij dacht eigenlijk dat zij gewoon haar zus Ella kwam bezoeken, of Elisabeth kwam bezoeken, die dus ondertussen getrouwd is. En, maar eigenlijk werd er toch gekeken van, zou ze een goede bruid zijn of niet? Hè? Maar de ouders van Nicolas, van onze Nicky, zijn niet enthousiast, want onze Alexander de III, die wou een alliantie tussen Rusland en Frankrijk. En Alex had natuurlijk die Engelse roots. En ja, tussen Engeland en Frankrijk
ging dat is nooit goed gegaan en dat gaat nooit goed komen.
Nee, voilà.
Dat gaan we loslaten.
Dat gaan we loslaten. Hè. En daarom had Alexander de III een andere vrouw in gedachten voor Nicky. Namelijk de prinses van het huis van Orléans. En niemand durfde Alexander eigenlijk op andere ideeën te brengen, ook Nicky niet. Dus die dacht, oké, ik ga daar wel in mee. Maar uiteindelijk zegt hij van, slaat hij dat voorstel af. Mm-hmm. Maar hij zegt van, kijk, dan ga ik gewoon geduldig wachten totdat ik Alex wel kan krijgen. Totdat hij zijn zin zou krijgen. En hij legt zijn lot in de handen van God. Mm-hmm. Hij zou er wel voor zorgen dat die twee samen zouden kunnen komen. Maar de zus van Alex, die zegt ondertussen tegen Alex van, meid, er gaat nooit een huwelijk kunnen komen als jij u niet bekeert tot de Russisch-Orthodoxe kerk. En Alex heeft iets van, ja, wil ik eigenlijk ook niet, want religie speelt een heel grote rol in haar leven. Maar dat is een protestantse geloof en daar nog een aftakking van. Dus zij heeft zoiets van, ja, oké, dan niet.
Nee,
dus
God is belangrijker dan de liefde.
Maar Nicky blijft erin geloven.
Ja.
Nicky blijft er echt volharden. Maar hij wordt weggestuurd om, ja, om Alex te vergeten, als het ware.
Ja. Ja. Ik heb twee zijsporen op zijn liefdespad.
Ja.
Ja, die en Alexander de III, de vader van Nicky, die heeft zoiets van, dat komt hier niet goed. Hè. Die zit met zijn hoofd bij die Alex. Ik moet hem op andere gedachten brengen. En in afwachting van een goede bruid te vinden, kan ik hem misschien een minares aansmeren.
Ja, dat doe je dan als vader.
Dat is echt wat elke vader doet voor zijn kind. What the fuck. Hij denkt, ja, wat is het beste om aan mijn zoon zo snel mogelijk duidelijk te maken dat er mooie vrouwen zijn op deze wereld? Hij neemt hem mee naar een balletvoorstelling van het Russische staatsballet. En hij regelt daar een ontmoeting met de Poolse ballerina Mathilde Kszeszynskaja.
Ja.
Sorry, ja, dat was zoiets. En hij zegt zoiets van, zij moet jouw minares worden. Het lijkt niet te werken, maar uiteindelijk duiken er dan toch berichten in zijn dagboek op die gaan over de kleine K, wat zou wijzen naar onze Poolse ballerina. Ze ontmoeten elkaar, maar laat ons zeggen dat er geen fysieke betrekkingen gebeuren. Puur platonische liefde. Er is wel een vrouw op wie Nicolas echt zelf verliefd wordt, waar hij zelf stappen mee onderneemt. Maar wat blijkt? Dat blijkt een Joodse vrouw te zijn. Ja, Alexander de III is een schrikbewind tegen het Joodse volk aan het houden. Dus die vrouw... Ik mag niet eerder, dat is niet grappig. Die hele vrouw en heel haar familie worden van de een op de andere dag verbannen uit Sint-Petersburg. En op een dag gaat Nicolas probeert hij haar thuis op te zoeken en het hele huis is ontruimd en blijkt dus dat de hele familie is weggestuurd door Alexander de III omdat hij niet wil dat zijn zoon met een Joodse vrouw betrekking heeft.
En er heeft ook nog nooit iemand iets van die vrouw vernomen.
Nee, dus er wordt gezegd dat ze zijn weggestuurd.
Maar ja.
Maar dat weten we natuurlijk niet. Bon, wat doet je als je zo rond de 20 bent en niet weet wat je met je leven moet doen?
En heartbroken.
En heartbroken bent. Je gaat op wereldreis!
Yeah!
Yeah! Fuck yeah! En dat is ook wat onze Nicky doet.
Ja, dat is in 1890. Hij is dan 22. En hij begint 22. Eigenlijk...
Sorry, ik moest even aan Taylor Swift denken.
Oké. Okay. En hij begint aan de, wat ze noemde, de oostelijke reis. En hij zou eigenlijk verschillende landen op het Eurasiatisch continent bezoeken. En het voornaamste doel daarvan was eigenlijk om de internationale betrekkingen van Rusland te verbeteren en de politieke ontwikkeling dan toch te ondersteunen van Nicky.
Ja, het is een beetje zo staatsbezoeken eigenlijk. Ja, het klinkt eerst als zo wereldreis, woehoe, vibe, maar dan is het eigenlijk vooral van koningdom naar...
Doe je werk.
Ja, work, bitch. Ja.
En op 27 april 1891, dus een klein jaar nadat hij er effectief eraan begonnen is, komt hij met zijn neef, prins George van Griekenland, want er is een link, mm-hmm, komt hij aan in Japan. En dat is inderdaad een staatsbezoek. Hè. Het wordt zorgvuldig voorbereid door de Japanse overheid. Hij zou naar verschillende steden daar trekken om daar een bezoek te brengen. En op de ochtend van 11 mei verlaten Nicolas en zijn entourage hun hotel in Kyoto. Ze rijden per Jinrikisha. Dat is een traditioneel Japans vervoersmiddel. Dat is open, wordt voorgetrokken door een persoon, als ik het goed heb.
Ja.
En ze willen naar het Biwa-meer en de bergen bezoeken. Nu, dat is een processie van ongeveer 50 jinrikishas. Ze gaan op pad. Die stoet was meer dan 100 meter lang. Aan beide kanten staat het publiek te juichen.
Het was de eerste keer voor Japan dat er een kroonprins op staatsbezoek kwam. Dus ik denk echt heel... Ik bedoel, we kennen de Japanners vandaag. Volgens mij was dat toen niet anders. They were excited. Ja.
Nu, ze lunchen dan gewoon en dan keren ze vervolgens terug in dezelfde processie terug naar Kyoto. Maar er ging die dag het gerucht dat er wel eens iets zou kunnen gebeuren met de kroonprins. Dus overal langs die processie staat ook politie. Je denkt, supergoed, supergoed beschermd. Tot er op de terugweg een van die politieagenten, Tsuda Sanzo, uit het publiek springt. Die trekt zijn zwaard, loopt naar de jinrikisha van de kroonprins van Nikki.
Dat is wel goed, hè?
En hij slaat ermee met zijn zwaard op het hoofd van Nikki. Hij is verwond, ligt aan zijn voorhoofd. Maar prins George, zijn neef, is daar. En die heeft een bamboezweep bij, slaat de politieagent daarmee neer, waarop Nikki uit de jinrikisha is gesprongen, naar de voorkant van de processie is gelopen en Tsuda, de politieagent, wordt gevat. Nikki wordt naar het ziekenhuis overgebracht en he lives. Mm-hmm. Hij is oké. Nu, de vraag is natuurlijk, waarom is die moordpoging? Waarom heeft die Tsuda, die politieagent, dan geprobeerd? En er zijn een paar theorieën, maar de meeste mensen gaan ervan uit dat hij enkel... dat het erom ging dat hij bekend zou worden. Dat hij de moordenaar
voor
zou cloud. Zijn.
Hij deed voor cloud. Ja, okay.
Inderdaad. Nu, maar op zijn proces zegt Tsuda dat hij de Tsarevich, Nikki, beschouwde als een respectloze spion. En dat hij het land was binnengedrongen en dat daar een einde aan moest komen. Nu, wat zijn motief ook was, de Japanners waren daar niet happy om.
Nee, en dan,
absoluut niet.
En wat dan? Japanners die zijn wel echt streng, hè, dan. Dus eerst wordt hij al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Maar dan wordt er dus ook beslist dat in het dorp waar dit gebeurde het verboden is om zowel de naam Tsuda, de voornaam, als Sanzo te schenken aan uw kind. Dus dat mag gewoon niet meer.
Nee. Terecht.
Terecht.
Zo handel je. Ja.
Nikki daarentegen, die is uiteraard superhard in shock van alles wat er gebeurd is, maar die beschouwt dit als een voorteken. Voor hem is dit de tweede keer dat hij aan de dood ontsnapt. We hebben die treinramp waar dat zijn vader zogezegd het dak heeft vastgehouden. En nu weer een moordaanslag op zijn leven. En hij begint zich in te beelden dat hij onder de bescherming van God staat. Mm. En hij denkt, sorry, ik heb al twee keer de dood overleefd. Ik zou dan denken, ik moet vanaf nu in een gouden kooi worden rondgedragen. Maar hij heeft zoiets van, ik ben onoverwinnelijk. Ik ga niet sterven. Ik ben gemaakt om tsaar te zijn. Dit is waarvoor ik leef. Fun factje over de reis?
Ja, doe maar.
Ik geloof dit nog altijd niet.
Ja, als ik denk waar dat je het over hebt...
Ik geloof dit niet. Nicolas, de tsaar Nicolas, de toekomstige tsaar Nicolas, laat op zijn reis in Japan een tatoeage zetten.
En niet zomaar een tatoeage.
We spreken hier niet over een klein infinity-teken, geen klein golfje Vindertje. Op die enkel. Nee, hij gaat voor zijn hele rechter onderarm een hele grote draak tatoeëren. De tatoeëerder...
Vibe.
Ja, enorme vibe. Shout-out naar de Japanse tatoeëerder Horishio, die dit deed. Ik heb nog niet gezocht naar de foto's. Ik hoop dat ik er een foto van vind.
Ja, ik heb het ook nog niet gezien.
Maar ik vind dit de waanzin.
Ik ga het eens even opzoeken. Wacht een secondje, hè.
Jongens, we komen hierop terug.
Nicolas 2 tattoo.
Direct een foto?
Hier, Sam. Ja, dat is geen kleine tattoo.
Dat is een draak. Dat is een draak. Heel goed.
Het is echt alleen de draak die zo kronkelt over zijn voorarm.
Ja, we gaan bij elk deel van de special
met de
sowieso...
waanzin, als toekomstige tsaar denkt, dit is een goed idee.
Dit is een goed idee, ik doe dit. Vibe.
Zou je daar spijt van gehad hebben?
Nee.
Ik denk het ook niet.
Nee, zo is Nikki niet.
Nee.
Zo is Nikki niet. All right. Hij komt terug naar huis.
Maar er is nog steeds toch nog een leegte in zijn hart.
Ja, hij heeft een tattoo op zijn arm, maar het hart is niet gevuld.
En in april van 1894, dat is dus 4 jaar nadat hij zijn wereldreis begon, gaat hij naar Coburg. Die naam rinkelt ook wel een klein belletje.
Dat zit in onze familienaam van ons koningshuis. Ja,
voilà. En hij gaat naar de trouw van de broer van Alex, van Ernie. En plots, daarna, schrijven de kranten dat die twee verloofd zijn, Nicky en Alex.
Ja. Laat ons stellen dat er heel wat mensen niet content zijn hiermee. Om te beginnen, Queen Victoria, koningin der koninginnen, is fel gekant tegen het huwelijk. Zij heeft zoiets van, sorry, jij gaat niet met een Rus trouwen en helemaal in Sint-Petersburg wonen. Jij moet dicht bij mij blijven. Jij moet kunnen naar Balmoral komen wanneer ik dat vraag. Maar ook de ouders van Nicolas zagen dit huwelijk absoluut niet zitten. Alex is op dat moment nog altijd niet bekeerd naar het Russisch-orthodoxe geloof. En dit is zo schoonmoeder. De tsarina heeft schrik om invloed op haar oudste zoon te verliezen aan zijn vrouw.
Maar er is moeten gebeuren.
Er is een groot probleem, want er is wel dringend een huwelijk nodig. Het gaat heel slecht met de gezondheid van Alexander III. Die heeft een nierziekte. Er wordt gefluisterd dat hij heeft opgelopen na dat treinaccident waar dat hij die trein heeft omhoog gehouden. Hij zou toen een stomp in zijn zij hebben gekregen. Dus langs de buitenkant was er niks te zien. Maar daarna zijn zijn nierproblemen begonnen. Zijn gezondheid gaat achteruit. En Nicky kan geen tsaar worden als hij geen vrouw heeft. Of toch geen bijna vrouw. Dus er moet wel snel een verloving volgen. En uiteindelijk zijn de ouders van Nicky de eerste die toestemming geven om het huwelijk te laten plaatsvinden, die toch toestemmen voor die verloving.
Ja, en Alex bekeert zich dan uiteindelijk ook tot het geloof, wat ze eigenlijk in eerste instantie niet wou. Hè. Nu, dat is in april en tegen de herfst, ja, Alexander III, de dood is zeer nabij. Ze zeggen van, kijk, hij heeft nog 2 weken te leven. Dus Alexander III zegt, ja, kijk, Nicky, kom naar het paleis. Wij moeten babbelen. Ze arriveren daar. Maar ja, ze hebben hem nog 2 weken gegeven, maar het is al na 10 dagen eigenlijk dat hij sterft. Hij is dan 49 en Nicky is amper 26 jaar en hij is de nieuwe tsaar van Rusland. Hè?
Wetende dat die man de afgelopen 5 jaar op wereldreis is geweest en dus niks heeft meegekregen van politiek. Daar hadden ze zogezegd nog zoveel tijd voor om hem te helpen, om te weten hoe dat een land werkt. Het enige wat hij op dit moment in zijn leven heeft bereikt is een drakentattoo, not mad. En hij heeft wel gelukkig een vrouw, of een toekomstige vrouw,
een verloofde.
Ja,
ja. Alexander III is wel gestorven in de armen van zijn vrouw. Mm-hmm. En ook in het bijzijn natuurlijk van zijn dokter. Dus dat is wel, die man is niet alleen gestorven. Dat vind ik dan wel weer een mooie gedachte.
Heel mooi. Maar het zouden geen Russen zijn als het niet opfokken. Silke, wat gebeurt er?
Ja, dus. Die man, die sterft in de Krim. We weten ondertussen allemaal waar de Krim ligt. Die man.
Dat vind ik wel heel vlot van u. Ja, weten de mensen waar de Krim ligt?
Ik ben aan het bluffen, want ik. Maar het ligt ver van Sint-Petersburg.
Ja,
alleszins. Ik ga het nu toch even opzoeken, want ik wil het nu wel.
Het ligt aan het water, hè? Want dat is waarom dat het zo belangrijk
is. Ja, inderdaad. De Krim is een schiereiland van Oekraïne, hoe dat we het nu kennen, hè? In de Zwarte Zee. Bon.
Ja, want dat is het grote trauma van Rusland toen en vandaag, is dat ze eigenlijk heel weinig toegang hebben tot de zee. En ja,
dat moet anders.
Ja, en dat is waarom ze nu recent ook de Krim terug zijn. Allee, waar dat.
Maar bon, we hadden het over Alexander III.
We zijn nog altijd in de 19e
eeuw. Dus die sterft dus in de Krim. En die moet helemaal terug naar het noorden, naar Sint-Petersburg. Dus die man wordt gebalmd, zijn lichaam als het ware. En die begint aan zijn trektocht. Nu, tijdens die reis komen ze erachter dat die balming niet zo goed gelukt is. Maar zij gaan ervan uit. Zij zeggen van, kijk, maar deze man is door God gekozen. Die zijn ontbinding gaat trager dan de normale man. Dus niks aan de hand.
Geen probleem.
We zetten de reis gewoon verder. Maar tegen dat het lichaam van Alexander III aankomt in Sint-Petersburg, is hij al duidelijk aan het rotten. Nu, nog een opmerkelijk feit daaraan is dat tijdens de begrafenis, volgens de traditie binnen de orthodoxe kerk, moeten familieleden een icoon kussen dat tussen de handen ligt van Alexander III. Dus die moeten dat doen, terwijl dat lichaam daar ligt. Te rot. Gewoon, even, dan hebben jullie dat mee. Uiteindelijk wordt hij begraven in Sint-Petersburg. Einde Alexander de Derde. Maar
vooral zo met mijn zeer sterke maag op dit moment is dit heel moeilijk.
Oké, okay, maar
we kunnen hier dieper op ingaan als je dat graag.
Nee, dat was de enige informatie die ik daarover had. Nu, ondertussen is het wel duidelijk dat Nicolas de opvolger wordt natuurlijk van hem. En op 26 november 1894 geven Nicky en Alex elkaar het jaarwoord. Want dat moet eerst nog gebeuren voor hij officieel de tsaar kan worden. Mocht niet te extravagant zijn natuurlijk. Want nee, Alexander III is pas gestorven. We zijn nog in rouw. De trouw wordt gehouden op de verjaardag van Nicky zijn mama. Omdat er dan zoiets heeft van, ja, dan mag je toch een klein beetje feest zijn.
Een kleine party. Nu, ja. Die mama van Nicky is nu eindelijk wel gelukkig, want ze komt erachter dat ons Alexke niet echt geliefd is aan het Russische hof en ook niet bij de bevolking. Dus ze heeft zoiets van, nice, dat is exact wat ik nodig heb. Ik haat mijn schoondochter en samen met mij het hele Russische Rijk.
Goed, ja.
Goeie sfeer, goede start daar aan het Russische
hof. En het wordt er niet beter eigenlijk op, want op 26 mei 1896, dus 2 jaar later, na de trouw, wordt Nicky eindelijk gekroond in de Uspenski-kathedraal van Moskou. Mm-hmm. En om dat te vieren, vond er 4 dagen later een groot volksfeest plaats op het Godinka-veld. Nu, dat was een militair oefenterrein. Dat is een kleine teaser.
Het is een militair oefenterrein en daar waren zeer veel loopgraven.
Ja. En op dat veld waren theatervoorstellingen, er waren muziekoptredens. En de bevolking werd, daar werd tegen gezegd van, kijk, je gaat er eten krijgen, drinken, souvenirs met de tsaar zijn kop daarop. Moet je hebben natuurlijk, influenced tot en met.
Ik vind dit echt, sorry, we zijn in de 19e eeuw en er worden bekers uitgereikt met de kop van de tsaar. Niet moeilijk dat 2 jaar duurt om dat allemaal te schilderen. Ik bedoel, gedrukt zal het niet geweest zijn, hè? Gezeefdrukt. Hoe zouden ze dit praktisch hebben aangepakt? Ik vraag het me af. Want ze zijn met veel, zulke de mensen?
Ze zijn met veel. Er hadden zich in de ochtend al 500.000 mensen verzameld om die cadeaus eigenlijk te ontvangen. En niemand wou het mislopen natuurlijk. Maar opnieuw een gerucht. Het gerucht verspreidt zich dat er niet genoeg cadeaus zijn voor iedereen. Het gaat vooral natuurlijk volgens mij om het eten en het drinken, want die mensen hadden honger. Laten we dat duidelijk stellen. Ja. Dus ik snap dat er hijsa is.
Ja, en ook klassiek op zo'n groot evenement, zoals Eddie Wally die elk jaar stierf op Pukkelpop, waren er hier ook geruchten dat er extra grote cadeaus gingen worden uitgereikt. Rundvee zou worden uitgereikt, paarden zouden worden uitgedeeld, mensen zouden zelfs een boerenhuis kunnen krijgen. Dus people were psyched. They want to be there.
Ja. Maar ja, door dat gerucht dat er niet genoeg cadeaus waren, beginnen mensen te duwen en te duwen en te duwen. We hebben ook de loopgraven die daar dan zijn. En mensen vallen daarin, mensen worden vertrappeld, die stikken, raken gewond. De aanwezige agenten waren er niet toe in staat om orde te behouden. Er zijn 1389 doden gevallen en 1300 gewonden. Dus dat kan tellen.
Ja.
Nu, diezelfde dag nog, Nicky en Alex horen wat er gebeurd is. Alex zit ondertussen trouwens Alexandra. Mm-hmm. Want dat gebeurde omdat ze nu getrouwd waren. En die bezoeken nog de gewonden in de ziekenhuizen. De gewonden kregen 1000 roebel uit het privévermogen van de tsaar. En nam de kosten van de begrafenissen voor zijn rekening. Dus je denkt, oké, die man is ermee bezig, die is goed bezig. Maar
zo rond de klok van 5 dacht hij, misschien toch een klein feestje doen?
Dat gebeurt maar 1 keer dat je gekroond wordt.
Ik word nu gekroond en ik heb nu toch mijn plicht gedaan. Op de Franse ambassade was er die avond een bal georganiseerd voor de kroning van de tsaar. En Nicky en Alex vonden het een supergoed idee om naar dat bal te gaan. Dus daar hebben ze uitgebreid met iedereen gesproken en hebben ze gedanst. Ja, dat word spreads fast. Ja. De bevolking wordt hiervan op de hoogte gebracht. En die vatten dat niet super goed op. Nicolas probeert de boel nog te redden. Hij vraagt aan de minister van Justitie om een onderzoek te doen naar de tragedie. Want degene die dit heeft veroorzaakt, die moet gestraft worden.
Terecht.
Maar uit onderzoek blijkt dat het zijn oom is. Dat wist hij wel, dat die feestelijkheden heeft georganiseerd, maar dat het ook die man was dat het veld heeft uitgekozen, heeft beslist dat er niet zoveel politieagenten aanwezig moesten zijn. Dus dat onderzoek wordt weer doodgezwegen, maar ook dat bereikt de Russische bevolking. En hij wordt vanaf dan vorst Shodinsky naar het veld genoemd. Een slechte start.
Ja, en ze vegen het onder de mat, niet alleen omdat het familie is, maar het is een proces. Het zou een proces zijn tegen een groot vorst en dat ze de autoriteit van de monarchie natuurlijk ondermijnen. Hè. Dus niks
gebeurt. Ik snap het wel, maar start gewoon dat onderzoek niet.
Dus het is geen goede start van...
Iets wat ik nog had opgeschreven, ik denk dat je dat niet hebt verteld daar straks, over die ketting. Dat vond ik ook nog wel heel...
Ah, doe maar. Nee.
Dus er is eerst een ceremonie.
Tijdens zijn kroning.
Ja, tijdens de kroning. We hebben dat nu ook met King Charles gezien, waarop dat die hermelijnen mantel moeten aandoen, een grote kroon moeten opzetten hebben. Er is ook zo'n officiële ceremonie voor de Nicky. En hij moet dus in die kathedraal naar voren wandelen en los van zijn mantel moet hij een hele zware, briljante ketting dragen van de Sint-Andreus-orde. En dat zou staan voor het symbool voor de macht en de onoverwinnelijkheid van Rusland. En zo midway, het gangpad, valt de briljante ketting op de grond, op de voeten van de tsaar. En heel die kerk, die... gaspen en iedereen heeft zoiets van, dat is hier een slecht voorteken, dat is niet goed. En dus dan heb je nog het veldincident. Dus geen goede start.
Absoluut niet, hè? Absoluut niet. En zo, het wordt er eigenlijk niet beter op, want... Kijk, Nicky en Alexandra ga ik ze vanaf nu noemen.
Ah ja? Oké. Okay. Ja? Ja. Nee, je hebt gelijk.
Die krijgen uiteindelijk... Die beginnen aan de kindjes. Hè? Zo hoort het.
Dat de plicht roept.
En we weten wat dat er nodig is. Een zoon.
It's a boy. We need a boy.
Oké. Okay.
Poging 1. 15 november 1895.
Olga.
Dat is een meisje.
Dat is een meisje. En Nicky en Alexandra zijn blij natuurlijk met... Het is een kind, maar...
het is
een gezond kind. Maar heel Rusland is ontgoocheld. Het is geen jongen. Maar bon, oké, poging 2. Even kijken. Het is ook gewoon een probleem, want jij hebt het daar straks al aangegeven. Meisjes mochten de troon niet bestijgen.
Nee.
Mochten er, als er geen jongens werden geboren, dan ging de troon naar de broer of naar een oom. Of er was altijd een mannelijke opvolger.
Ja, maar we weten dat Nicky zijn broer er niet meer is. Enfin, er zijn wel wat problemen.
Nee. Ja, hij heeft nog jongere broers.
Ja.
Maar ja, natuurlijk wil hij... Eerst dat de lijn recht loopt.
Ja,
hè?
Ja. Poging 2. Of mag je nog iets over Olga zeggen?
Er is op een gegeven moment een paar maanden nadat Olga geboren wordt, is Alexandra zwanger opnieuw, maar dat blijkt een miskraam te zijn.
Ja.
Dus dat is ook al niet goed. Dus ze hebben dat niet bekendgemaakt of zo dat ze dat heeft gehad. Er is zo wat bad vibes binnen.
Zeker bad vibes.
Poging 2 dan. Of poging 3.
Poging 3 is dan op 29 mei 1897 Tatjana wordt geboren.
Dat is ook geen jongensnaam.
Ook geen jongensnaam. Ik vond wel op Wikipedia terug dat zij de favoriet is geweest van de ouders. Leuk.
Maar daar ook nog steeds het feit dat ze voor de tweede keer geen zoon heeft gebaard, zorgt ervoor dat ze nog minder... minder populair wordt binnen Rusland. Iedereen is wat ongelukkig en maakt zich zorgen over het feit dat ze geen zoon kan baren. En het eerste wat Alexandra ook zegt wanneer dat ze wakker wordt en ze ziet dat iedereen zoiets heeft, die ontgoochelde gezichten heeft, zegt ze, oh mijn god, het is opnieuw een dochter. Dat je eerste reactie moet zijn als je een kind net op de wereld heeft gezegd. Ze zegt ook, wat zal de natie wel niet zeggen over mij?
Ik vind dat ook echt straf dat we zo lang hebben gedacht dat dat enkel de schuld van de vrouw is. Het geslacht, maakt niet uit.
Nu, poging 4.
Yes.
14 juni 1899, Maria.
Ook dat is een meisje.
Ook dat is een meisjesnaam. En koningin Victoria die stuurt een telegram en die zegt... Kijk, ik ben blij dat ons Alexandra zo snel terug hersteld is van die bevalling. Maar ja, het is toch wel betreurenswaardig dat het weer een meisje is. Opnieuw, hè. Die stress dat ze geen zoon kan baren.
Die stress wordt versterkt, want ook in 1899...
Ik wou...
Oh, sorry.
Nee, wacht. Ik wil gewoon nog even zeggen dat ze dus bad luck is voor de Russen.
Absoluut. En het vuur wordt dus warmer onder hun voetjes. In 1899 sterft Nicolas broer, Georgi, aan tuberculose. Dat betekent dat er nog maar één broer overblijft. Want we hebben ook een broer die daar al als kind is gestorven. En dat is grootvorst Michael. En hij wordt dus de nieuwe tsarevitsj. Dat betekent dat er nog maar één man is. Ja. En als er al één aan tuberculose is gestorven en een ander in het kraambed... De kansen slinken.
Absoluut, absoluut. Dan, ik ben de tel kwijt, poging 5. Mm-hmm. Ja, poging 5. Op 5 juni 1901 wordt geboren Anastasia. Oh, de horror voor die vrouw. Dus zij roept ook uit, of nee, de zus van Nikki roept ook uit: mijn god, wat een teleurstelling, een vierde meisje. Dat is de waanzin.
They're so loved.
En de Russen, die beginnen door te hebben, of die beginnen te zeggen van kijk, God houdt niet van de keizerin, want anders zou hij haar al lang een zoon hebben geschonken. Dus bon, Alexandra en Nikki zitten met de handen in het haar. En dan een nicht, geloof ik, Militsa Nikolaevna, die introduceert Alexandra uiteindelijk tot een mysticus genaamd Philippe Nisier-Vachon. Dat is een Fransman. Heeft geen licenties whatsoever om mysticus te zijn. Maar hij beweert dat hij magnetische krachten heeft om het geslacht van de baby in de baarmoeder te veranderen. Die Alexandra en Nikki denken, deze man hebben we nodig.
Dit is de man die we nodig hebben. Ik vind het... Ja,
ik snap het volledig.
Ik snap het, tuurlijk. Ik bedoel... Ik vind 1/6 gewoon een waanzinnig cijfer. 1/6 van de wereld kijkt naar u en verwacht een zoon. Die druk moet zo waanzinnig groot zijn. Ja. Dus los daarvan richt ze zich tot eendert welke mystieke priester die dat daar kan helpen. Hè. Ze gaat extreem veel naar de kerk. Ze begint superveel te bidden. En het enige wat ze wilt, het enige wat ze nodig heeft en wat ze aan die heilige heel de tijd vraagt, is een zoon.
Ja, een zoon. Ja, een kind heeft al. Een zoon.
Kinderen genoeg, Silke. Stop met die kinderen.
Nu, in 1901 lijkt het erop dat Alexandra weer zwanger is. En onze mysticus Philippe, die zweert bij hoog en laag.
Er zit een baby in die buik.
En het is een jongen,
zeker
zegt hij.
En vast,
zegt
zeker
hij.
En vast.
Maar uiteindelijk blijkt dat ze helemaal niet zwanger is. Dus Philippe is daar even de mist ingegaan. Ze willen dus natuurlijk... Ja, niet, dat is een klein gênant schandaal natuurlijk, dat Philippe dat gezegd zou hebben. En Philippe wordt terug naar Frankrijk gestuurd, want dit was niet goed. Dit was niet goed,
Philippe.
Maar een jaar later, in 1903, komt er een nieuwe mysticus in het vizier. En dat is een zekere Serafim of Sarov. En dat is een monnik die eigenlijk al lokaal mirakeltjes had veroorzaakt. Maar die man was wel al dood voor 70 jaar. Maar ondertussen was die wel nog mirakels aan het leveren. Maar het ging er dus om dat hij heilig verklaard zou worden. En Alexandra en Nikki waren zoiets van, we're here for it. En ze gaan zo baden in een meer waar dat hij ook naartoe ging. Ze bidden tot hem om in de hoop dat er toch een jongen geboren zou worden. En 1904, 12 augustus.
Een nieuwe bevalling, een nieuwe poging. En
wat
daar
denken
is
we?
Zoon Alexa!
De lang verwachte troonopvolger. Oh my god, maar de druk van die...
Maar die sterft toch ter plekke. Ik zou, als ik Alexandra was, ik sterf gewoon van de opluchting. Gewoon zo, oh my god, it's done.
It's done. En ze zijn ervan overtuigd dat Serafim, dus die tweede mysticus, daarvoor gezorgd heeft. En ze zijn dus eigenlijk ook nog steeds dankbaar voor Philippe, want hij heeft hen
in de goede richting geduwd.
In de goede richting geduwd. En Alexei wordt de favoriet van het gezin eigenlijk. Iedereen is super blij dat hij er is. Maar eigenlijk vlak na zijn geboorte stellen ze vast dat er iets mis is met Alexei.
Ja, want zo gaat dat bij een bevalling. De navelstreng wordt doorgeknipt. En dat bloed, en dat bloed, en dat bloed, en dat blijft
dat
bloeden. Dus de bloedziekte hemofilie wordt vastgesteld. Wordt ook wel eens de familie, de koninklijke ziekte genoemd, omdat het door verschillende koningshuizen getroffen was. Alexandra heeft zoiets van, that would be me. Haar broer is eraan gestorven, haar oom Leopold is eraan gestorven. Dus via haar bloedlijn, waarschijnlijk via koningin Victoria, is het in het DNA van Alexandra geraakt. En nu is haar zoon en de troonopvolger ermee aangetast. Wat weten ze? Ze weten dat het in die tijd vrijwel onmogelijk is om iets te doen aan hemofilie. En de meeste patiënten sterven op vrij jonge leeftijd. Dus Nicolas' enige zoon zal waarschijnlijk nooit volwassen worden. Dus beslissen Nicolas en Alexandra om de ziekte verborgen te houden voor het volk.
En daar stoppen we voorlopig even met deze cliffhanger.
Dit was deel A. Wat krijgen we in deel B?
Deel B... gaan we in meer op de ziekte van Alexei en verschijnt er een mysterieuze figuur aan het hof van de Romanovs.
Tot zo!
Dag!